Yes, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. En ik is grappig, want als ik dit ga zeggen, dan denk ik altijd even aan jou die nu luistert. En vraag me af, wat ben je aan het doen? Of het is grappig, van wij nemen dit gewoon hier op in onze cabin en jij luistert dit. Misschien heb je je vaste momentjes of je routines waarop je deze podcasten luistert. In ieder geval bedankt aan alle trouwe luisteraars. En,
misschien val je wel in slaap met onze podcast. Dat horen we ook een keer van iemand.
Ja, zo rustgevend, die stemmen
mag,
van
hoor.
Ons.
Helemaal voel je vrij.
Ja, zeker. We willen het hebben over keuzes maken. En dat is iets wat we natuurlijk allemaal in ons dagelijks leven tegenkomen. Dus het is een thema voor je gewoon persoonlijk. Hè? Dus dat niet per se met je relatie te maken heeft. En we kijken ook even naar, hoe maak je samen keuzes? En dan heeft het natuurlijk wel met je relatie te maken.
En de aanleiding was dat wij vorige week een kennismaking hadden en dat het stel wat puzzelde met hoe gaan we hier nou een goede keuze in maken. En we hadden daar wat contact over en weer na de kennismaking nog. En toen liep ik zaterdag of zondag op het strand van Texel, en toen ging ik zo wat filosoferen erover en wat nadenken. Toen dacht ik, hier is veel over te zeggen. Er zit veel laagjes, nuances. En dat kunnen dus kan ook gaan over beslissingen voor je relatie, of die voor je relatie relevant zijn. En het is een veel breder beeld wat we hier neerzetten, wat je dus, zoals Wil al zegt, bij alle kleine en grote keuzes als hulpmiddel in kunt zetten, de dingen die we nu gaan vertellen.
Ja, en helemaal wat in onze visie past is, onze relatiegedoe is heel vaak eigenlijk twee keer persoonlijk gedoe wat elkaar ontmoet. En dus ook los van je relatie is het gewoon super fijn en helpend, denk ik, om soms tools te hebben van, hoe maak ik bepaalde keuzes? En ik weet niet, het is grappig, hè, want iedereen heeft daar nu zijn eigen manieren in, die soms heel effectief zijn en soms misschien minder effectief. Dus ik ben iemand die over het algemeen keuzes wat uitstelt, terwijl jij iets sneller keuzes maakt. Hè? Of, dus dat zal vast ook allerlei redenen hebben waarom je keuzes maakt zoals je ze maakt. Maar je kent vast wel dat je van die momenten hebt dat je geen idee hebt wat je moet kiezen. Of wel een keuze maakt en dan later denkt, is dit eigenlijk wel de goede keuze?
En het mooie is, wij gaan dus niet zeggen wat jij moet kiezen, in welke situatie dan ook. En met deze podcast geven we gewoon wat food for thought. Dingen om over na te denken. In het Engels, goed hè?
Zo.
Ja. Blijf jij een beetje aangehaakt.
Impressive.
Impressive, ja. Goed, hè? wat dingen om over na te denken, maar ook wat oefening om te doen. En we willen ook nog wel wat dingen noemen die op kunnen spelen, wat valkuilen die kunnen opspelen als je samen een besluit wil nemen. Dat komt straks ook nog wel langs.
Ja.
En ik dacht misschien maar gelijk erin duikend het thema wat langskwam met die klanten en hun overwegingen, was dat ze op een gegeven moment de indruk kregen dat wij iets vonden van rationele overwegingen.
Ja, dat ze de indruk kreeg dat die dus dat ratio minder belangrijk is.
Ja, ja. En daar zat ik dus in eerste instantie over na te denken toen ik over het strand liep. Toen dacht ik, in onze ratio, in ons verstand, in ons denken, we hebben pas natuurlijk ook een podcast gehad over de valkuil van iets willen begrijpen. Hebben we het misschien ook wel op deze manier genoemd, is dat zit daar ongelooflijk veel wijsheid verborgen. Misschien niet alleen in jouw hoofd, in mijn hoofd, maar ook in alles wat we nog daaraan toe kunnen voegen aan boeken en weet ik veel wat. Dus er is ontzettend veel wijsheid, kennis, levenservaring die heel goed van pas kan komen bij het maken van keuzes, die inzicht kan geven. Tegelijkertijd zit daar in dat hoofd ook iets van ons ego wat ons wil beschermen tegen dingen die bepaalde groei geven of bepaalde vrijheid kunnen brengen. Zomaar zitten daar ook alle overtuigingen die waar we mee groot zijn geworden. Die bijvoorbeeld een heel systemisch perspectief wat erbij kan komen kijken is bijvoorbeeld dat het je niet beter mag gaan dan je ouders. Bijvoorbeeld. Dat speelt bij heel veel mensen. En als je je laat leiden door die gedachten, door die wijsheid, wou ik zeggen, ja, dan is dat zomaar niet helpend voor je.
Nee, en jij zegt van een systemisch, maar ook nog wel breder dan alleen systemisch, denk ik dus, evolutionair gezien, je brein voor een heel groot deel ontwikkeld op gewoon overleving.
Veilig.
Precies, en overleving, dat blijf je door jezelf veilig te houden. Waarbij je brein dus geen onderscheid maakt tussen fysiek die tijger die op je afkomt lopen of de angst om er niet meer bij de groep te horen bijvoorbeeld. Dus zo zijn er natuurlijk, is er een deel van je brein die dingen opwerpt om je op de plek te houden waar je nu bent. Ook dat kan dus soms heel functioneel zijn. Hè? Dus je gaat niet je hand in kokend heet water steken. Nee, inderdaad. Of je gaat niet elke willekeurige bes eten. Dus er zit een element in wat jou echt letterlijk veilig houdt, wat heel functioneel is. En er zit een deel in wat misschien minder functioneel is en ook bepaalde ontwikkeling je in de weg kan zitten.
Ja, ja, waar best veel, waar ik best wel regelmatig wat over gelezen heb, is bijvoorbeeld dat we als mensen de neiging hebben om eerder te kiezen voor het bekende ongemak dan het onbekende, misschien fijnere, wat er ook zou kunnen zijn. Want nu weet ik wat ik heb, bijvoorbeeld in een relatie, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren als we daar aan gaan zitten sleutelen. Bijvoorbeeld hè, in het geval van een relatie. En het betekent dus niet dat als je naar je hoofd gaat en over na gaat denken, dat je dus automatisch dan aan het ontwijken bent, groei uit de weg aan het gaan bent of weet ik veel wat. Want er kan dus ook heel veel wijsheid zitten die je juist helpt om een verstandige keuze te maken. En het kan dus ook zomaar een valkuil zijn die je, zeg maar, je patronen in stand houdt die je juist niet meer dienen. En dat is kan een interessante zijn om je keuzes eens langs te leggen. Een soort van die meetlat van, oh ja, is dit wijsheid of is dit meer angst of ego? En op die manier en naar kunnen kijken maakt ook dat je... Nou ja, dat kan je helpen in het maken van keuzes.
En dus ook daar zit wat mij betreft geen oordeel. Maar dan kun je zelf kiezen hoe je wil kiezen.
Ja, ja.
Dus wat is dan voor jou belangrijk? Want ja, als iemand kiest voor gewoon de veilige route... om minder uit je comfortzone of minder de groei op te zoeken... Ja, dat staat je natuurlijk helemaal vrij.
Ja.
En
ja,
dus het is wel fijn als je dus weet van... oh ja, dan kies ik daar dus voor. Dat je een soort daar een bewuste... Dat een bewust proces is. En daar zit nogmaals dus geen oordeel op. Maar dan, nou ja, dan weet je een beetje... oh ja, kies nu voor dit. Of, omdat we misschien wel heel veel aan de hand hebben. En er is al zoveel gaande. Dan kies ik in dit stuk even voor de veilige route. Ja, helemaal prima, weet je wel.
Wat dus misschien ook wel heel verstandig is dan. Omdat je gewoon niet alles tegelijk ook aan kan.
Ja, en ik merk... maar ik heb er dan te weinig kaas van gegeten... om eigenlijk het in te brengen. Of, maar dan ga ik het toch doen.
Ik ben benieuwd.
Nee, is dat je zegt van, oh, er zit ook heel veel wijsheid in en zo. En ik denk, oh ja, maar er zit dus... maar dan, ik wil dat dus niet als tegenstelling gaan zetten. En ik denk van, in je lijf zit natuurlijk misschien wel meer wijsheid. Of in ieder geval heel veel wijsheid. En ik denk, oh, daar zijn ook allerlei onderzoeken over ook. Hè, van ook hoe je besluit. Of dat eigenlijk altijd toch iets is van een soort gut feeling zonder... en dat je dan vervolgens daar gedachten... dat gaat heel vaak denk ik ook onbewust. Dus dan denk je dat de gedachten leidend zijn... maar dan is er misschien al iets aan vooraf gegaan, weet je wel.
Ja.
Ja, ja, ik vind het ook interessant, leuk om te onderzoeken. Voor mij, ik vind dat leuk om te onderzoeken van... oh ja, waar komt dat dan nu vandaan dat ik dat doe? Nou ja, of waar komt dat vandaan? Ja, nou ja.
Ja, en dan wordt het natuurlijk fascinerend... als je kunt bedenken dat er ook een bepaalde wijsheid in je lichaam zit... of in de afstemming op je lichaam. Misschien zit de wijsheid dan nog niet eens in je lichaam, maar manifesteert het zich in zijn lichaam, in je lichaam, ja, dan wordt het al heel snel wat abstract en vaag.
Ja, zeker.
En ik denk dat de meeste mensen dat gevoel wel kennen, van dat je het eigenlijk niet helemaal kan verklaren, maar dat het zo... ooit zei een vriend van mij, die gebruikt het woord, ja, dat voelt heel kloppend voor mij. Dat is zo blijven hangen, omdat ik dacht, oh ja, die herken ik. Dat soms iets heel kloppend eigenlijk al voelt voordat ik het bedacht heb. En dat ik het niet echt kan verklaren, maar dat ik aan alles in mijn lijf dan ervaar van ja, maar of in mijn hoofd, ik weet het ook
nee,
niet.
Nee, ik denk dat jij zegt
een soort
van,
innerlijk weten is het.
Oh ja, is je lijf dan? Heeft je lijf dan het wijsheid? Of manifesteert zich daarin in je hoofd de wijsheid? Maar ik denk, maar goed, dat is misschien nu niet, ik weet niet of dat heel helpend of ik het daarmee ook wat meer vastzet, wat me juist niet de bedoeling is. En als we er zo over praten, dan geloof ik toch wel dat er over het algemeen juist veel meer wijsheid in je lijf zit. En natuurlijk heb je je hoofd ook nodig.
Ja.
Van hoe kom ik dan bij die wijsheid en wel, welke betekenis geef ik daar dan aan? Of nou ja, dus met je hoofd maak je misschien dan uiteindelijk bekrachtig je de keuze die je ergens in je lijf al voelt, denk ik dan. Maar goed.
Ja, ja of dat was interessant natuurlijk bij die klanten. Wat gebeurde was dat er ergens het allemaal heel kloppend voelde. en in het hoofd wat andere argumenten kwamen. En dan gaat er bij mij wel gelijk zo'n antenne. Dus dan is het niet van, oh, dat is dus fout. Je moet dus op je lijf vertrouwen, je hoofd leidt je nu af. En het is op zijn minst interessant als je dat, dat in je lijf heel kloppend voelt. En je hoofd krijgt er dan toch bepaalde bezwaren bij. Dan is het wel interessant om te kijken van, oh ja, zijn dat nou de bezwaren die mij helpen? Is dat wijsheid?
Of is het een bepaalde weerstand, omdat ik misschien iets ga doen wat ook onbekend is?
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Een mooie tweedeling die ook, ik weet niet eigenlijk waar die vandaan komt, misschien wel uit, ik weet het eigenlijk niet, is dat er maar twee keuzes zijn, liefde of angst. Komt dat uit, hoe heet die nou?
Cursus in Wonderen.
Cursus in Wonderen, denk ik. Dus is of liefde of angst. En ik vind al snel, als er maar twee opties zijn, dat het te veel platgeslagen is en er te weinig nuance is. En tegelijkertijd is dit wel eentje die zou kunnen helpen bij de keuze die je maakt, om gewoon even in te checken bij jezelf van, oh ja, ga ik voor liefde of ga ik voor angst? Wat betekent liefde? Wat is angst? Daar kunnen wij dan weer geen definitie nu van geven. Dus dat maakt het ook weer wat abstract en ingewikkeld. Maar
ik denk wel, dat is namelijk helemaal zo. En het is ook niet dat iemand dat dus van de buitenkant voor jou kan bepalen. Die kunnen daar misschien gedachtes bij hebben of een indruk bij hebben. Maar het is aan jou, als je dit luistert en je zit in zo'n proces van, oh, ik heb ergens een keuze over te maken. Dat kan iets heel kleins zijn of iets groters of iets supergroots. Juist ook in die grote thema's, maar ook ja in die kleine thema's, maakt dus eigenlijk niet zoveel uit. Kan dit wel gewoon een heel handige gedachte of even check zijn van, oh ja, is er één die eigenlijk meer vanuit angst is of vanuit liefde?
Nou ja, hij kwam van het weekend even langs, toen we naar het zwembad zouden gaan met z'n vijven. En ik al heel moe was. En zwembad is voor mij vaak een bak prikkels. En ik vind het water altijd niet echt een fijne temperatuur. Ja, wel bij de sauna, maar niet bij het gewone zwembad. Dus dat nou ja. Dus dan ga ik het liefst dat uit de weg, zeg maar. En dat was in dit geval, was dat echt een keuze uit angst geweest. Of een, oh help, straks gaat het helemaal mis. En als ik kies vanuit liefde, dan ga ik mee. En dat vond ik wel moeilijk. En uiteindelijk heb ik een hele goede tijd gehad in het zwembad met jullie. Maar daar was heel duidelijk wel die kies ik vanuit angst of kies ik vanuit liefde. Die zat daar wel heel sterk in, ja.
Ja, en het grappige is, want daar hadden wij het nog even over. Dus het had ook andersom kunnen zijn. Dat je uit angst om geen goede vader te zijn of geen goede partner te zijn. Of uit angst om het niet goed te doen. Had je ook kunnen kiezen om wel naar het zwembad te gaan. En was liefde juist geweest. Oké, zorg nu heel goed voor mezelf. Ja. Om niet te gaan bijvoorbeeld. Maar
om aan te geven dat niemand daarover beslist.
Precies, en dat het dus echt iets innerlijks is wat je zelf in dat moment voor jezelf te checken hebt. En ik dacht nog, voor mij was ook bijvoorbeeld zo'n moment waarin deze voor mij helpend was. Dat was toen wij nog niet helemaal samen voor ik-wij waren gegaan en ik nog mijn eigen coach business had en jij nog je team coaching business had. En we eigenlijk wel dit samen wilden gaan doen, maar ik zat toen in een coachtraject. En ik had eigenlijk soort, toen ik daarmee begon, voor mezelf, soort helder van, nou, ik wil heel graag met mijn eigen coachpraktijk bepaalde omzet halen, om daarmee aan jou en mij te laten zien en te bewijzen van, ik kan dit. En ik kan dus weer bijdragen aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze financiën. Want die had jij heel lang, ja, in je eentje gedragen, dat is wel in samen afgesproken, maar jij voelde die druk van die verantwoordelijkheid veel meer, van kostwinnaar zijn. En in die fase dat ik daarmee bezig was en mijn bedrijf aan het opbouwen was en ik dus een bepaald omzetdoel had gesteld voor mezelf, want dan kan ik laten zien aan mezelf en aan jou, ik kan weer helemaal bijdragen. Toen kwam dat van, oh, we gaan helemaal voor ik-wij. Ja, en dan was het dus weer niet dat ik iets op kon vangen voor jou, want dan waren we het weer samen aan het doen. Dus dat was voor mij een lastig moment, omdat even, oh ja, ga ik dan mijn eigen stuk helemaal loslaten? En dat, toen was het ook voor mij, ja, dan denk ik, dat is echt helemaal gebaseerd op angst, als ik dat zou doen, zeg maar, van in plaats van op vertrouwen. Nou ja, nu ben ik bang dat ik te lang uitweid over dit voorbeeld, maar het gaat erom dat voor mij in die situatie, ja, was het heel helder van, oh ja, als ik dus nu nog vasthoud aan mijn eigen bedrijf, dan is dat vanuit een bepaalde, kijk, jezelf bewijzen ergens aan is misschien al vanuit een bepaalde angst en niet vanuit liefde, weet je wel. Dus dan is het ineens zonneklaar. En dan is het voor mij, was het in die situatie ook dus direct helder dat ik dacht, ja, nee, hier wil ik helemaal niet voor angst, maar voor liefde kiezen, zeg maar. Ja. Dus toen was het daarna ook helemaal geen, niet zo'n item meer, zeg maar.
Ja.
Even super. Als gewoon twee voorbeeldjes hoe je dat dus kunt gebruiken. Dit is Ik zit even te denken van, oh ja, we hebben dus het stuk van, we gaan wat dit is al één manier waarmee we jou
dus we
helpen.
Een soort van die twee linealen eigenlijk waar je het soort van langs kunt leggen. Dus dat is die wijsheid versus ego, bescherming, persoonlijk geweten. Ja. Dus systemisch willen voldoen aan de regels van je systeem.
Maar over het persoonlijk geweten hebben we het nog niet zo gehad, denk ik.
Nee, daar kunnen we het misschien straks nog even over hebben. Mm-hmm. En we hebben een soort van die meetlat.
Van angst en liefde.
Angst en liefde, die tegelijkertijd niet alleen een meetlat is, maar ook een hele praktische tool om, nou ja, gewoon een keuze te maken. En dat afstemmen op je lichaam. Kijk, we hoorden iemand een keer zeggen, let your belly be your best friend. Omdat er heel veel wijsheid, zeg maar, in je buik gevoeld kan worden. En dat gaat dus over
die innerlijk weten. Ja, daar zijn ook dus allerlei onderzoeken voor. Hè? Dus als je daar meer, voor mij of ons is dat niet per se dan nu heel belangrijk, omdat hier allemaal en te weten en te delen. Maar als je daar ook meer over weet, dan kan dat. Er is van alles over te vinden.
En waar in dat veld, zeg maar, een wereld voor mij open is gegaan wel, die ik al wel een beetje kende. Misschien ook al een beetje kende trouwens in de tijd dat wij nog fanatiek christen waren en ik luisterde naar de stem van God. Kwam het een beetje op hetzelfde neer als wat ik nu doe. Dat is fascinerend, wel dat daar eenzelfde soort beweging in zit. Dat als ik nu opstellingen begeleid, dat ik niet weet wat de volgende stap gaat zijn. En dat ik zo rondloop en kijk en dan hoep, komt er iets omhoog. En dan weet ik van, oké, dan ga ik nu dit doen. En dan soms dan werkt het niet en dan denk ik, oh, dat was misschien dan niet de bedoeling. Maar dat afgestemd zijn op een soort impuls, op intuïtie, ja, die woorden dekken de lading niet. Ik zou het liefst innerlijk weten noemen. Dat is niet zo goed te verklaren. Maar misschien herken je het wel en ik ken het zeker. Ik weet niet waarom, maar volgens mij moet ik nu gewoon, ik weet dat ik vroeger dat had dan ook. Volgens mij moet ik nu uit de trein stappen. Bijvoorbeeld, dan moet ik nu een praatje gaan maken met iemand. Wil zitten schudden.
Ja, ik denk dat dat echt een trauma-respons is.
Nou ja, super interessant om dat te kunnen onderscheiden natuurlijk. Van waar is dit uit angst of uit liefde? En angst is vaak dan misschien meer de trauma-respons-reactie. Maar innerlijk weten. En het is wel interessant om de oefening te doen. Als je bijvoorbeeld ergens mee zit. Om eerst je ogen te sluiten en te kijken van, kan ik verbinding maken met mijn lichaam. En daarin helpt het soms, helpt het niet soms, helpt het om je zintuigen te volgen. Dus eerst je ademhaling, je reuk, luisteren. Wat hoor je, wat ruik je, wat voel je? En dan is te kijken van, waar in mij wil iets gezien of gevoeld worden? Of waar in mij is wijsheid? Of wat zou het antwoord op deze vraag zijn? En ik ben benieuwd wat er dan komt. Of er een eerste opeens een gedachte komt of een gevoel of weet ik veel wat. Ik heb een soort zorg dat het heel abstract is. En dan zie ik jou zo kijken. Ja, hoe kijk je dan?
Wat is wat je?
Is het concreet genoeg? Maak jij wel zo je keuzes, Wil? Ik denk heel vaak trouwens. Jij bent best wel intuïtief. En dan...
Ja.
Alleen jij gooit het meer in de groep. En ik denk dan, hey, dat zou wel eens wijs kunnen zijn.
Ja, nou, ik dacht meer van, oh ja, jouw neiging is eerder om een sneller dus een keus te willen hebben en een antwoord op die vraag te willen hebben. En ik denk dat ik iets beter met de vraag kan zijn. En dat soms ook niet, hè, maar dat over het algemeen dus ook helpend kan zijn. Van dit is mooi als het je lukt om ook oké te zijn met, oh, er komt nog niks op.
Ja.
Om dan daar ook mee te kunnen zijn. Hè? Want soms is het ook oké om gewoon een tijdje met een vraag te zitten en daar niet direct binnen een dag, binnen 2 dagen, binnen een week, binnen een maand een antwoord op te hebben, afhankelijk van welke keuze je te maken hebt. Hè. Dus dat is natuurlijk ook al, dat is überhaupt abstract, want ik heb geen idee waar jij als luisteraar nu aan denkt van, oh ja, daar heb ik een keuze in te maken en dat vind ik moeilijk. Ja, sommige dingen moet je wel direct beslissen en sommige dingen niet. Het is grappig, want nu moet ik denken aan dit. Dus dit is ergens voor mij wat makkelijker om dus wat langer in dat niet weten te zijn.
Ja.
En mijn valkuil is juist eerder om soms gewoon direct te kiezen. En dan moet ik denken aan dat ik ooit een keer een kliniek bijwoonde met Bent Branderup. Dat is een grote meneer in de academische rijkunst paardenwereld. Dus in contact met paarden is het eigenlijk vaak beter om heel snel een beslissing te maken en dan te kijken wat de reactie is. En daar kun je aan afmeten van, oh ja, was het misschien handig of niet? Weet je wel, dan kun je weer een andere keuze maken dan heel lang in dat twijfel. Maar dus dat is nu een beetje verwarrend misschien. Dus bij mij kan ook de uitdaging zijn van, als ik de impuls al wel voel, om hem dan ook te volgen en niet, hè, dat is mijn valkuil soms, om dan juist alle kanten nog eens te belichten. En dan, oh, maar waar komt het vandaan? En is dat dan dat ik soort eerst door het oerwoud van bewustwording en analyse moet gaan, om uiteindelijk bij de impuls uit te komen die ik misschien toch al wel voelde. En dan mag ik ook gewoon direct de impuls volgen.
Ja.
En ik kan daar eigenlijk... Ik geloof wel dat ik daarop kan vertrouwen. Van als ik een impuls voel, dan heb ik hem ook te doen. En dan ja, bestaan er misschien ook wel geen foute keuzes. Alleen actie-reactie.
Ja, dit is ook heel waardevol, die laatste wat je zegt. Van zijn er überhaupt foute keuzes? Want het is maar gewoon wat er in dit moment dan gekozen wordt. En dan komt daar... Nou ja,
ja, ja dat een is reactie gewoon, dat is, op.
Ja, nee, en ik dacht daarvoor nog over... Het gaat ook over vertrouwen. Want je hebt dus je hebt een soort cognitieve manier van beslissingen nemen. Je hebt ook een soort overgave aan God of wat een opstelling laat zien of wat je ergens in een innerlijk weten dan maar duidt als dat ik dat ja. te doen heb. Dus dat is een meer niet echt te vatten manier, maar wel eentje waar je aan over kunt geven. En het is dus ook maar de vraag van, oh ja, welke vorm, waar wil je aan overgeven? Toch? Want ik dacht, ik kan nu de vorm noemen van je kunt ook een opstelling doen, een dilemma-opstelling bijvoorbeeld, wat wij ook regelmatig doen. Wat super fascinerend is dat je de opties op een verschillende A4'tjes schrijft. Dus bijvoorbeeld als je een traject zou overwegen, is het traject doen, traject niet doen en een ongeziene optie bijvoorbeeld. Hè, dan zou je die kun je er altijd aan toevoegen. En die kun je dan zichtbaar neerleggen. Alleen het nadeel is als je het zichtbaar neerlegt, dat je hoofd daar ook zomaar mee kan spelen. Want dan weet je al dat je daar gaat staan. Dus dan zomaar heeft dat ook invloed. Maar dat kun je wel doen. Dus dat je
mag, ja.
Ja, het past bijvoorbeeld ook met een klant het wel aangaan, het niet aangaan.
Het was kan niet, kan wel, wil niet, wil wel.
Die vier opties. En die had ze gewoon opgeschreven. En ze wist op welke opties ze ging staan. Of niet opties, nee, het deel van
woorden,
het verhaal.
Die woorden. Die woorden.
En dan voelen van, oh ja, wat gebeurt er op die verschillende plekken? En bij een soort blinde opstelling, zeg maar, dat je niet weet, dus je draait de papiertjes om, je weet niet waar wat staat, dan dat nodigt nog meer uit om te gaan ervaren in je lichaam van, hey, wat gebeurt er in mijn lichaam? Dus ik merk bij dat soort opstellingen vaak dat ik naar voren of naar achter kantel, of dat ik juist merk van, oh, hier sta ik stevig of hier sta ik rustig. En dan op een gegeven moment op basis van, nou ja, is toch een soort van de wijsheid van je lichaam, waar voel ik me het krachtigst? Of waar is het meeste rust en vertrouwen, zeg maar, welke plek? Oké, dan kies ik die optie. En wij hebben er wel voor gekozen dat als we dat doen, dan geven we ons ook over aan wat daar uitkomt. Maar dan ben je natuurlijk ook nog altijd vrij in om dan toch iets anders te doen.
Ja, dus je hoeft, dus in het voorbeeld wat jij noemt, waar ik met mijn klant over had, ging het niet van, oh, dan kies ik een van die dingen. Maar ik verken wat er gebeurt als ik op die plek ben. Oh ja, nee, dan voel ik me ineens wel sterk. En dan denk ik, ja, inderdaad. Dan komen er allerlei gedachten op. Of je gaat wat steviger staan. Of weet je wat. Oh ja, als ik op die optie sta, dan komen er ineens allerlei beren op de weg die ik voor me zie. Van, oh ja, allerlei obstakels die er zouden kunnen zich aandienen. Dan voel ik me wat kleiner. Ik noem nu even
als voorbeeld, hoor. Of ik ervaar opeens verdriet. Ja, dat kan ook. Dat opeens verdriet of hoofdpijn of wat ik.
En dat betekent dus niet dat één daarvan dat moet worden. Maar meer gewoon, oh ja, ik verken gewoon eigenlijk de verschillende opties en wat dat voor een effect heeft. En dan kun je vervolgens weer, als je wil, met je ratio iets over beslissen of niet.
Ja, ja. Dus in mijn familieopstellingen opleiding ook die twee soorten keuzeopstellingen, zeg maar, geleerd. Mm-hmm. Hè? De één echt om een keuze te maken en dat is verdekt, zeg maar, het neerleggen de opties. Eventueel die ongeziene optie ook toevoegen. Voelen wat er in je lijf gebeurt en dan een van die opties kiezen en je daar overgeven. En de andere is niet per se om in het moment een keuze te maken, maar inderdaad om te verkennen van, oh ja, wat gebeurt er met me op die verschillende plekken?
Ja.
En wellicht geeft dat ook inzicht in welke keuze je dan wil maken. Of welke keuze je nog niet kunt maken. Of wat je in ieder geval niet wilt, maar welke opties nog wel open zijn. Ja, dat kan ook.
En ik moest ook nog denken aan flippen coin, zeggen wij wel eens. En die herken ik bij onze jongste wel eens. Die vraagt best wel vaak aan ons, zal ik bijvoorbeeld qua kleding of welk boek die gaat lezen. Of kan van alles random zijn of wat hij gaat eten. En dan vraagt hij twee opties. En dan moeten wij kiezen. Vraagt hij het eerst aan jou en dan aan mij. Zal ik dit aan doen of zal ik dat aan doen? En dan geef jij antwoord en dan vraagt hij nog aan mij. En dan en heel vaak maakt het echt geen bal uit wat wij zeggen. Want hij voelt dan eigenlijk vaak zelf, oh ja, ik had liever dat andere gewild. En dat is ook als je met flip een coin doet. Dus dan doe je kop of munt. Maar eigenlijk soms...
Ook niet altijd, hè? Maar dat kan een hele helpende zijn.
Soms weet je van, als je hem in de lucht gooit, dan hoop je dat het kop wordt bijvoorbeeld. Ja, dan weet je het al. En of het nou munt wordt of niet, dat maakt dan geen bal meer uit. Want dan heb je al ergens zo in zo'n split second gevoeld van, oh, ik hoop dat het munt wordt. Ja, dan weet je genoeg, toch?
Ja, waarbij ik dus ook fascinerend vind over een soort combinatie van al deze dingen. Dat ik op een gegeven moment bij zo'n dilemma-opstelling was. dat er eigenlijk een hele ongemakkelijke uitkomst uitkwam voor degene die die opstelling deed. En dat die persoon gelijk zei van ja, shit, ik wilde dit niet, maar ik weet dat dit wel kloppend is voor nu. Hmm. Dus er kwam een soort van dat innerlijk weten in combinatie met die...
Komt dan in conflict met elkaar? Zo van,
nee, die botste juist heel... matchte juist heel erg. Dus hij zei, eigenlijk vind ik dit een hele ongemakkelijke optie wat eruit kwam. Het was iets van blijven bij zijn werk, terwijl hij zijn baan eigenlijk helemaal niet fijn vond. En hij had allemaal fijne andere opties. En dan kwam bij blijven. En toen zei hij, ja, maar ik weet innerlijk ook wel dat ik daar nog het een en ander te doen heb.
Maar het conflict zit hem dan dus in, als hij flippen coin had gedaan, dan had hij misschien wel gedacht, oh, ik hoop dat het dat wordt.
Oh ja, ja.
En nu was het dat andere... En voelde die toch dat dat kloppend was.
En daarin zit weer ook de koppel weer naar dat cognitieve stuk. Van ja, dan hoop je dat het de één wordt. Maar is dat hoop vanuit wijsheid? Ja, of is dat hoop vanuit waar je bang voor bent en wat je wil beschermen?
Nou, begin maar weer van voren af aan.
Nee, ik denk juist dat het een mooi het rond maakt allemaal.
Nou ja, wat het rond, ik ben nog niet rond hoor. Maar
ze is los. Ik was een beetje bezorgd voor deze aflevering. Dat het vooral mijn thema was. En ik denk, als Wilma genoeg ook in te brengen heeft. Maar nu is
ze
los.
Ik dacht wat al wel even een beetje naar voren is gekomen. Maar wat misschien goed is om dat gewoon nog even te benadrukken... is dat ik denk dat we heel vaak dus... wat heel verlammend werkt, is de angst dat je een verkeerde keus maakt.
Ja.
En in die zin, dat wilde ik nog even markeren... van dat de angst of om iets of om een hele grote keuze te maken... in plaats van wat... Hè, dus nou ja, wat we wel eens tegenkomen nu is ook van... oh ja, ik zal hem gewoon heel praktisch maken. Ga ik dit traject aan met hun? En zeg ik daarmee dat onze relatie dus... uiteindelijk helemaal gaat slagen, maar het lukt me daar nu nog niet om daar iets over te zeggen of te voelen. Of welke eerste stap kan ik maken? En zegt de keuze die ik in het hier en nu maak nog niet per se iets over de uitkomst van 2 jaar verder. Ik vind dat kan ik van jou echt leren, want dat is hoe het bij mij vaak ook werkt. Ik maak het ook groter, dus ik weet nog dat we bijvoorbeeld dat we bezig waren met willen we op deze plek wonen waar we nu wonen. En dat jij zegt, kom, we gaan gewoon kijken. En dat ik denk, ja, maar dan moeten we het al weten of we het willen gaan doen of niet. Weet je wel? En als het niet kan, dan kan het niet. Dan hoef ik ook niet te gaan kijken. Terwijl dat hele stap voor stap. Dus een keus kan je soms ook in kleine stapjes maken. Kan je kiezen om nu 1 stapje te zetten. Zonder dat er al een hele heldere uitkomst voor, weet ik veel, over 30 stappen moet zijn.
Ja.
Dus dat is een belangrijke. Want ik denk... alles wat we uitstellen hebben we te groot gemaakt. Dus als je uitstelt om te kiezen... dan kan het zomaar zijn dat je die keuze ook te groot hebt gemaakt. Dus kun je hem dan kleiner maken? Wat is het eerste kleine stapje waar ik wel een keuze in kan maken? Die gewoon behapbaar voelt. Wat is een kleine stap waarin ik een keuze kan maken... die ik nu kan zetten, zeg maar?
Ja.
En het andere is dus inderdaad wat verlammend werkt in keuzes maken... is dat je dus de foute keuze kunt maken. En dat is maar de vraag natuurlijk. Ik herken hem wel hoor, dus dat is een angst die ik ook wel eens heb. Maar als ik hem dan weer even kan uitzoomen, dan denk ik... ja, nee, er is niet echt een goede keuze of een foute keuze. Er is alleen een keuze die ik maak met de consequenties. En die consequenties heb ik dan te dragen. En uit die consequenties kan ik ook opmaken van... Oké, dit pakte anders uit dan ik wilde. Heb ik iets te herstellen of iets opnieuw anders te doen? Of ga ik het hier nu gewoon mee doen en is dat ook oké? Dus daarin... Nou ja, is wat mij betreft vind ik dat een heel mooie les die we van de paarden kunnen leren. Is er niet per se een goed of fout, maar gewoon een actie-reactie. Je keuze heeft een consequentie en daar kun je weer mee verder, zeg maar.
Ja, en je kunt natuurlijk leren van situaties, wijzer worden. En je kunt ook zomaar in al dat ongemak wat dat nu met zich meebrengt, dat hebben we in de vorige aflevering het ook over gehad, kun je zomaar je verzetten tegen dat je nou eenmaal een keuze gemaakt hebt. Bijvoorbeeld zeggen, oh, dat was echt fout, dat had ik echt niet moeten doen, shit, dat soort dingen. En de realiteit is dat die keus gemaakt is. Dat ja, of dat goed of fout is, dat doet er ook niet zo heel veel toe. Het is wat is er nu, wat het nu van je vraagt. En wat heb je dan nu te kiezen of te herstellen of weet ik veel wat. Dus dat zomaar blijven hangen in was dat nou goed of fout. Of gaat dit ooit goed of fout worden, gaat je waarschijnlijk niet helpen. Of het is wijsheid.
Wijsheid.
En dan helpt het je misschien wel om daar heel even bij stil te staan. Ja. Ik dacht nog even in de dynamiek van met z'n tweeën keuzes maken. Wil je nog iets
één
over
ding,
zeggen?
Nog één ding. Ja? Want ik dacht er net aan, toen was ik hem weer vergeten, dus ik schreef hem snel even op. Dat het ook goed is om te kijken als je keuzes maakt. En dat linkt namelijk helemaal aan een goede keuze of niet een goede keuze. Is dat elke keuze heeft een bepaalde consequentie. Dus dat je mag ook kijken naar, oh ja, als ik nu kies voor dit, dan betekent het ook dat ik dat andere loslaat. En daar zit ook een verlies in. Dus in keuzes maken heb je ook een bepaald verlies te dragen. En misschien voelt het verlies heel klein en of amper. En dan nou ja, helemaal top. Dan weet je dat je lekker, lekker zit. Lekker goed zit, denk ik. En soms voelt het verlies misschien wel heel groot. En dat mag er ook zijn. Dus het is ook goed om daar ook ruimte aan te geven aan een verlieservaring of gevoel van, oh ja, ik weet dat dit een goede keuze is, maar dat betekent wel dat ik dit dus ga verliezen. En dat roept ook wat bij me op. En mag dat er dan ook even helemaal zijn, weet je wel? Want hoe harder je daar dan weer tegen verzet, hoe zwaarder je het gaat krijgen met de consequenties van de keuze die je wel maakt, zeg maar. Ja. Of wordt dit ook te snel en abstract? Nee, toch?
Nee, voor mij niet.
Oké, helder. Nou, de uitdagingen en de valkuilen van samen keuzes maken. Want ja, dat is natuurlijk weer next level.
Ja, en de eerste waar ik aan dacht was dat in stellen toch vaak de polariteit zit van dat de een snel keuzes maakt en de ander wat meer tijd heeft. Of dat de een wat meer bovenop zit en de ander wat meer eigen ruimte en autonomie nodig heeft.
Ja.
En daarin kom je zomaar in een dans terecht waarin degene die graag snel wil of een beetje bovenop zit, nou ja, die dynamiek hebben we het vaker over in de podcast, zomaar nog meer gaat pushen. Waardoor degene die wat meer tijd en rust daarvoor wil, alleen nog maar minder tijd en rust ervaart en daarom alleen nog maar meer achterover gaat hangen. En zomaar kom je dan in de strijd terecht. En wat stap 1 is, zeggen we ook vaker, is om bewust van te zijn van, oh ja, dat is een dynamiek waarin wij zomaar terechtkomen. Dat de een wat juist heel actief wordt, waardoor de ander juist wat meer achterover gaat hangen, wat elkaar zomaar versterkt. En de vraag is dan, hoe kunnen wij samen een besluit nemen en het gesprek daarover hebben, aflevering 91 over binnen de communicatie, welke behoeften komen. We hebben het nog helemaal niet over gehad trouwens, binnen de communicatie. Wat ook echt een handige tool kan zijn in nemen van besluiten, hè, om te onderzoeken van, oh ja, welke behoeften gaat
welke
het eigenlijk over?
Zit er echt onder,
waar ben ik eigenlijk bang voor? Waar verlang ik naar? Dat soort dingen. Maar dus te onderscheiden van, oh ja, 1, we zitten in zo'n patroon. 2, dat helpt ons niet. En 3, hoe kunnen we dat dan samen een vorm voor vinden die werkt voor degene die graag snel besluiten wil nemen en onrustig wordt als besluiten uitblijven. Maar ook goed is voor degene die juist tijd en aandacht nodig heeft om een beslissing te nemen.
Ja, en dan is... Ja, sorry, breek ik je in.
Nou, ik dacht nog even, bij ons speelt het ook wel. Waarbij ik dus geleerd heb dat heel veel wijsheid en intuïtieve wijsheid ook bij Wil zit. En dat dat dus wel een soort extra uitnodiging is voor mij vaak als Wil geen besluit kan nemen, wat ik soms lastig vind. Maar om dan ook even
een beetje
pauzeren,
te vertragen.
Ja. Ja.
En want om voor mij daarbij te komen, heb ik het ook nodig dat ik, en daar heb ik zelf iets in te doen, hè, dat ik een soort ruimte ervaar en niet onder druk iets moet zeggen, want dan kom ik in een soort freeze.
Ja.
Nou ja, waarin ik zelf verantwoordelijkheid te nemen heb voor hoe ik die ruimte voor mezelf dan creëer. En als jij daarin iets kan doen, dan dat gebeurt ook heel vaak namelijk, dan is dat heel fijn. Wat wou ik ook weer zeggen? Oh ja, nee, dus inderdaad. En dat wat jij net zei, even zo van, oh ja, aflevering 91. Het is inderdaad voor jezelf ook al, maar zeker als je samen een besluit te nemen hebt, helpt het dus heel erg om te checken voor jezelf. Wat zijn mijn behoeftes? Maar dat kan op verschillende lagen. Want wat is mijn behoefte om snel een beslissing te nemen? Mm-hmm. Daar zit allerlei onrust onder, omdat er tijdsdruk is, omdat dat deze consequenties heeft. Dus bij ons is het ook het geval dat jij iets verder vooruit kunt kijken soms en dat dan overziet, je daar verantwoordelijk voor voelt, waar ik dan misschien geen idee van heb en nog lekker achterover hangen en denk, nou, even kijken hoe welke kant de wind op waait. Bij wijze van spreken, hè?
Jij kan goed in het hier en nu zijn.
En jij hebt meer die grote lijnen. En dan helpt het mij soms wel als jij kan delen van, oh ja, maar kijk, waarom ik het belangrijk vind dat we niet te lang wachten, is hier en hier en hierom. Want dat heeft dit en dit als gevolg. En daarom merk ik een bepaalde onrust. En denk, oh ja, nee, dat snap ik ook. Oké, nou, dan hop op, chop chop, even de zeilen erbij. En dan gaan we gewoon even nu kijken hoe we daar samen tot een goed besluit kunnen komen.
Ja.
Maar dan helpt het dus al echt om en dus even je binnenwereld te delen. Of ook van, waarom zit de vertraging bij mij erop dat ik het nog niet wil? Is dat ook iets omdat ik iets aan het vermijden ben of niet? Of...
Ja,
of is het
en
juist
dus niet te gaan
vragen?
Strijden met elkaar, precies. Maar gewoon te snappen van, oh ja, voor jou werkt het zo, voor mij werkt het zo. Oh, ik vind het toch wel ingewikkeld. Waar raakt dat in mij? Hey, hoe kunnen we dit samen doen? En ja, dan kun jij delen waar het in jou raakt en wat jij ingewikkeld vindt. En voor je het weet voelen we onszelf gehoord en is het niet zo lastig om
een keuze
vorm
zo
te vinden.
Gemaakt.
Ja,
ja,
ja. Ik dacht nog een andere die zomaar kan gebeuren, is dat eentje iets heel graag wil en dat de ander dan aan de andere kant gaat hangen. En dat je zomaar tegenover elkaar staat. Dat de een wil links en de ander wil rechts.
Ja.
En ook hierin kan dus zomaar de dynamiek komen dat je elkaar erin versterkt. Dus hoe meer de een aan links gaat hangen, hoe meer de ander naar rechts gaat hangen. En dat heeft dus niet zoveel met links of rechts te maken, maar meer met de een zit helemaal daar, dus gaat de ander helemaal daar. Dat
het is een soort tegengestelde magneet gewoon. Dat is gewoon echt wat er gebeurt.
Ja, vaak heel onbewust, zonder dat je het door hebt, zit je daar opeens in. En het mooie is, en het perspectief ook wel, is dat als jij helemaal links staat, zit er ook iets van rechts, zit ook in jou. Nou, dat zeggen we vaker. Splitting the ambivalence is Esther Perel die dat noemt.
Zeker. Ja.
Er zit al die verschillende standpunten, al die verschillende keuzes, al die verschillende posities zijn in meerdere of mindere mate ook in jou aanwezig, vertegenwoordigd. En voor je partner net zo. Dus jouw partner staat helemaal rechts, maar die heeft ook wel iets met links. Ik heb ook wel iets met mijn keuzes uitstellen, maar ik vind het ook lastig. En jij hebt ook wel iets met gewoon lekker knopen hakken, maar vindt dat soms lastig, weet je wel. Dus, en dus te onderscheiden van, oh ja, we zitten zomaar in twee uitersten, maar dat gaat helemaal niet over de keuze, maar gewoon over een dynamiek waar we nu in zitten. Hey, kunnen we ons ook verplaatsen in het standpunt van de ander? Of kunnen we kijken welke behoeften zitten erachter? Kunnen we op een ander level dat gesprek gaan voeren?
Ja, maar dus ook eerst in jezelf, hè? Want je kunt dat in je verplaatsen in de ander. En, oh ja, er is ook wel een deel in mij. Even denken, wat is een random keuze die we te maken hebben?
Over coaching aangaan of niet.
Ja.
Er is, volgens mij hebben we die ook wel eens eerder in de podcast genoemd. Er is in mij een deel wat heel graag gecoacht wil worden en wil groeien en weet ik wat. Echt in mij, Ad, hè?
Ja.
En er is mij ook een deel wat soms denkt van, nou, doe maar niet. Nou, over die handstand gesproken. Vanmiddag ga ik weer sporten. Dikke kans dat hij weer over die handstand begint. Ja, als ik daar dus heen ga, dan moet ik dus ook een bepaalde positie innemen, weet ik veel wat. Dus ik kan... hoe kom ik hier nou op? Ik zat er ook bij te denken van, oh ja, dit zijn allemaal verschillende keuzes zijn in mij aanwezig.
Het gaat erom, je zei, het is fijn als je kunt verplaatsen in de ander, om niet in die polariteit te komen. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat ook eerst te verbinden met dat deel in jezelf.
Ja.
Voordat je namelijk, want als je dat zo van, oh ja, er is ook wel een deel in mij die dat ook wel begrijpt, weet je wel.
Oh ja, dat wou ik zeggen. Er is dus een deel in mij wat graag wil sporten, want ik doe dat 3, 4, 5 keer in de week. En er is dus ook een deel in mij wat niet wil sporten, omdat ik dingen moet gaan doen die ik ongemakkelijk vind en liever niet wil. Dus als iemand zegt van, ja, ik hou echt niet van sporten, dan kan ik zeggen, wat bizar, ik sport de halve week, is toch fantastisch. Maar er is in mij ook iets wat sporten gewoon echt niet fijn vindt.
Ja.
En er is in die ander ook altijd iets die zegt van, ja, eigenlijk zou ik ook wel meer willen sporten, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dat, nou ja, of ik vind dat spannend.
Ja, ik heb nog niet de plek gevonden waar ik het fijn vind, of weet ik veel wat. Ja, precies.
Ja.
En dat helpt dus, als je samen keuzes wil maken, is dit echt een hele belangrijke, omdat... anders ga je gewoon tegenover elkaar staan van, nee, ik wil dit, nee, ik wil dat, nee, ik wil dit, ik wil links, nee, ik wil rechts. Terwijl, oh ja, nee, er is in mij ook wel een deel wat rechts wil en er is ook een groot deel wat links wil. En oh ja, bij mij is dat ook. En nou ja.
Alleen al dat gesprek en het delen van de binnenwereld, wij zeggen dat heel vaak, het delen van de binnenwereld is vaak al de belangrijkste sleutel. Als je kunt merken bij jezelf wat je overwegingen zijn en onderliggende pijn en behoeftes en je hoort je partner erover praten, dan is het gesprek vaak al veel minder gepolariseerd en ingewikkeld dan als je gewoon maar in de strategieën eigenlijk blijft zitten en in die uiterste.
Ja, en het is zo grappig, want ik ben heel benieuwd als je dit dus hiermee gaat experimenteren. Kijk maar eens wat je gaat ervaren, want er is niet dat ik dan... Het is niet zo dat je dan zegt, oké, dan heb je dat gedaan en doe je stap 2, dan is dat en dan dat en dan dat. Want heel vaak, als dit gesprek lukt, dan ontstaat er heel vaak, als je daar dus de ruimte aan kunt geven, dan ontstaat er wel een pad, zeg maar.
Ja.
Met dus ook een keuze.
Deze is ook trouwens leuk om in een soort opstellingachtig te doen, als je in twee polariteiten zit. Om een plek te maken voor jezelf, waar jouw standpunt zeg maar staat.
Ja.
En je partner ook. En dat je dan gaat wisselen van plek en dan gaat kijken van, hey, wat voel ik, wat neem ik waar als ik op deze plek sta.
Ja.
Of als je bijvoorbeeld, ik geloof dat dat uit Deep Democracy komt, dus dat je gaat pleiten voor je standpunt. Dus je gaat argumenten voeren waarom dat echt het beste standpunt is. En dan ga je wisselen van plek en dan ga je vertellen waarom die andere plek echt eigenlijk de beste optie is. En wat in die werkvorm, zeker in teams, een hele mooie is dat je dus dan dingen gaat noemen waarvan je denkt, dus één, het vraagt je om je te verplaatsen in de ander. En twee, je gaat dan dingen zeggen dat je waarvan je denkt van ja, eigenlijk snap ik dat ook wel.
Ja.
Dus ik moest nog denken aan de podcastaflevering, je hebt allebei gelijk.
Super verwarrend is het ook dan, hè?
Ja, maar dan ben je in ieder geval zelf in de gezamenlijke verwarring in plaats
precies,
van dat je
precies.
in die twee uitersten staat.
Ja. Ja. En dat kan dus inderdaad best wel onwennig voelen, want dat vraagt ook iets van dat heel hard krampachtig vasthouden aan jouw ding, dat heb je dan wat los te laten. En dat kan dus ook een beetje onzeker en onwennig voelen.
Ja, ja. Ja. Ik dacht nog een derde vorm die ook zomaar kan gebeuren en niet zo heel handig is, is dat je gaat invullen voor elkaar.
Oh ja.
Of heel erg gaat meebewegen met de ander.
Gaat kijken. Oh, kijkt nu een beetje zo. Dus ik denk dat zij dat niet wil. Dan zal ik ook maar zeggen dat ik dat ook niet wil.
Ja. Dus wij bijvoorbeeld hier wat een tijdje terug in de kennismaking zei... Nou, wat hebben jullie nu nog nodig om een goede keuze te maken? En toen zei een van de twee zei van ja, dat we er nog even over na gaan denken. En toen vroeg ik van, oh, is dat belangrijk voor je om er even over na te denken? Nou, ik weet het eigenlijk wel, maar mijn partner vindt dat volgens mij fijn. En vervolgens aan die partner vindt het ook fijn. Nou, en hij vond het inderdaad wel even prettig. En twee dagen later of zo lieten ze weten dat ze met ons wilden samenwerken. Maar het was heel grappig om te zien van, oh ja, zij had het eigenlijk ingevuld voor hem.
Ja.
Waardoor het dus ook een beetje zomaar blurry werd. Dus het was misschien is het ook heel heilzaam dat je elkaar een beetje kent.
Wil jij er nog over nadenken dan? Wil jij er nog? Nee.
Okay. Nee, maar zomaar kom je in een omgedraaide dynamiek. Zeker. Waarin je dan invult voor de ander die wilde over nadenken. Die ander wil helemaal niet per se over nadenken. Die weet het al. Waardoor je opeens denkt, ja, maar ik eigenlijk ook niet. Maar ik zei dat ik erover na wilde. Snap je? Ja. Dus het is veel helpender. En dat is ook als je samen keuzes wil maken. Of je doet zo'n opstelling of weet ik veel wat. Is het heel helpend om één... je eigen plek te kiezen of te weten of te voelen of je eigen twijfels, hè, maar in ieder geval je eigen onderzoek te doen en je partner dus ook en dan eerst te luisteren naar elkaar van oh ja, wat is er in jou omgegaan of waar sta jij nu en dan vervolgens te gaan luisteren van oh ja, ken ik die kant ook in mij en nou ja, en dan te kijken waar je samen op uitkomt.
Ja.
Maar dat het veel helpender is dan dus dat er één begint met praten. Was gisteren ook nog kennismaking. Dan gaat het in een formulier voor de kennismaking wat je invult.
Oh ja.
Wordt gevraagd om een cijfer te geven aan je relatie. En zij vroeg eerst aan hem welk cijfer wil je geven. En hij dacht van ja, ga jij me eerst. Of hij zei ga jij me eerst. Want dan kan ik daar mijn cijfer een beetje aan relateren. Want straks zeg ik iets heel hoogs en dan zit jij eigenlijk heel laag en weet ik wat. En hij had een 8,5 gegeven en zij een 7. En toen zei hij van ja... Als zij eerst was geweest, had ik waarschijnlijk ook iets van de 7 of een 7,5 gegeven.
Ja.
En dat lijkt dan heel nobel en fijn en afgestemd. Maar vaak is het veel helpender om heel duidelijk eerst allebei los te weten. Wat wil ik? Wat wordt er in mij geraakt? Wat verlang ik? Wat denk ik? Weet ik veel wat. En dan dat naast elkaar te zetten en dan verder te gaan kijken.
Ja.
Dus niet te snel dat naar elkaar bewegen.
Ja, waarbij dat inderdaad bij zo'n schaalvraag... dus lastig is, want dan kun je inderdaad daarna even over hebben van oh ja, wat maakt dan dat je dat cijfer geeft?
Ja,
want dat
ja.
Ja, inderdaad.
Ja, ik denk dat we zo al heel wat tips hebben gegeven. Het is ook een bijzonder lange aflevering voor ons te doen.
Zeker, ja. En ik hoop niet dat je tegenhoudt, nou blijkbaar niet als je dit hoort, om het te luisteren, omdat ik denk dat er ook super veel hele praktische dingen in zitten. Waarmee je aan de slag kunt. En dat hoeft ze dus niet allemaal te doen. Als je keuze maakt, je gaat alles doen. Dan wordt het ook weer juist heel verwarrend. Dan gaat het waarschijnlijk over dat je iets aan het uitstellen of aan het vermijden bent. Hè, als je alles wil proberen. Maar je hoort, als je dit gehoord hebt, dan voel je of denk je of merk je vanzelf van... oh ja, dit is wel een interessante, daar kan ik wel eens mee experimenteren.
Nou, ja, je kunt er gewoon mee gaan spelen. Hè?
Precies, superleuk.
Ja, wat gebeurt er als ik een keer... bij wijze van spreken mijn lichaam vragen van wat moet ik doen? Of wat gebeurt als ik zo'n opstelling doe?
Die hebben we niet eens gezegd, hè, maar welke kant willen mijn voeten op bewegen bijvoorbeeld?
Ja.
Heb ik zelf ook iets meer moeite mee. Maar...
En wat ik altijd heel leuk vind bijvoorbeeld bij opstellingen... als ik een representant voor een plek vraag... dan kan er best wel eens een twijfel zijn van... ja, hoe ben ik een goede representant? En ik zeg altijd, zoek een plek in de ruimte... en laat je bewegen door je innerlijke beweging. Wat bedoel je? Ja, ga maar gewoon op de plek staan waar je denkt dat je moet gaan staan... En het is altijd dat mensen dan zo'n beetje lopen. En dan zo, ja, volgens mij hier. En het is dan niet per se te verklaren. En altijd weer, zeg maar, laat het in de opstelling zomaar iets moois zien. Ja, er is dan ook geen verklaring voor. Het is ook niet een soort heel zweverig iets.
Nee, zeker niet. Nee,
dat wordt ook al snel gedacht. Oh, dit is dan zweverig, is niet echt nuchter. Of wat ik. Ja, het is heel erg gewoon, het is heel lijfelijk. Het is eigenlijk super aards.
Klopt.
Net als werken met de paarden wordt ook wel eens gedacht dat het heel zwevig is. Maar het is eigenlijk heel erg aards, actie-reactie. Gewoon, waar gaan je voeten heen en daar gaan staan waar je denkt dat je moet gaan staan. Ja.
Goed. Hoe wil je me afronden?
Ik vind het wel prima zo. Laat ons weten als je toch nog niet uit je keuzes komt en nog wat wijsheid kunt gebruiken.
Nou, dat is wel... Het is natuurlijk... dat is wel een van de redenen waarom... een van de aanleidingen waar we hem opnemen dus. Want er zijn heel veel redenen om deze op te nemen. Omdat we allemaal in ons dagelijks leven met individueel en samen met kleine en grote keuzes te maken hebben. Dus daarvoor hopen we je echt nu iets gegeven te hebben waar je wat mee kunt. En we zien dus inderdaad bij stellen dat het bij de alleen al de stap naar een kennismaking, of dan als je de kennismaking hebt gehad, de keuze om in zo'n traject te gaan of niet, daar dient dit allemaal zich ook aan, zeg maar. Die komen we gewoon best vaak tegen. En dan zien we ook dat het soms gewoon heel lastig is om daar samen echt een besluit in te maken, waarbij de een dus inderdaad bijvoorbeeld heel graag wil en de ander niet. Nou ja, dat is dat hele stuk wat Ad verder net verteld heeft, dus dat hoef ik niet te herhalen. Maar ja, als je dat merkt, wij proberen dat eigenlijk in de kennismaking vaak ook al op tafel te hebben. Hè? Van, oh ja, hoe gaan jullie dit samen beslissen? Want in die keuze maken komt maar zo de dynamiek naar voren waarom jullie hier ook zitten, weet je wel? Dus hoe kunnen we dan daarin al ondersteunen? Nou ja, dus als je dat kent of herkent, dan ja, ben je ook welkom voor een kennismaking. En dan kijken we ook tijdens zo'n gesprek, hoe kunnen we jullie hier nu echt in helpen en begeleiden om een keuze te maken die voor jullie op dit moment helemaal kloppend is.
Ja, en dan is het mooi dat soms de ja, sowieso de eerste overwinning, zeg maar, vaak
zeker,
is.
Ja.
En zomaar de grootste of de start van iets heel bijzonders, omdat daar de sleutel zit vaak in het ja zeggen, nog veel meer dan in alles wat daarna komt.
Klopt.
Dus het kan zo lijken, oh, we moeten nu even praktische keuze maken, doen we het wel of niet, en dan daarna gaan we wel zien wat zich aandient.
Nee,
vaak zit in
zo'n
die keuzes komen al die dynamieken al naar boven.
Ja, en dat is dus al zo'n eerste stap van, oh ja, we hebben dus nu samen dit besluit gemaakt met alle gevolgen van dien, zeg maar. En dat is echt een mooie basis om dan weer lekker op verder te gaan.
Ja.
Nou, van harte welkom dus. En deel hem gerust de aflevering met mensen in je omgeving als je denkt dat ze er ook wat aan hebben. Je helpt ons enorm door een 5-sterren review te geven als je dat nog niet gedaan hebt. En dan wordt hij weer wat breder beluisterd.
Ja. Eind van de mededelingen.
Succes met je keuzes.
Ja, succes.
En heb een fijne dag.
Doei.